Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 2, het vierde vers. En ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, vers 4. Uit Gods heilig en dierbaar woord lezen wij vanavond uit de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Hebreeën 2 is de schriftlezing voor vanavond, maar vooraf doen wij belijdenis met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13.
En er staat boven van de voorzienigheid Gods en regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivels en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen we niet curieuslijk of nieuwsgierig onderzoeken. Meer dan ons begrip verdragen kan. Maar we aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende tot we leerjongeren van Christus zijn. Om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord. Zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met de vaderlijke zorg, houdende alle schepsels onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivels in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen we de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lezen we nu Hebreeën 2. Daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen we ontvlieden, indien we op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of mens een zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welker oorzaak hij zich niet schaamt, hem broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam, mijn broeders, verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zouden degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen.
We gaan samen zingen uit Psalm 89, het tweede en ook het twaalfde vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En ook het twaalfde, gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. 2 en 12 van Psalm 89. Intussen zal er worden gecollecteerd voor diaconie, voor de kerk en voor het kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met Gods hulp staan we vanavond stil bij het onderwijs uit zondag 13. Laten we deze eerst met elkaar lezen. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zonen Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbare bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Het gaat vanavond over de grootheid van Christus. Dat was de naam die vorige week zo overdacht is, de naam Christus en de christenen. En het gaat vanavond over de grootheid van hem. In de eerste plaats zijn eeuwige zoonschap. Dat is het eerste deel van antwoord 33. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zonen Gods is. In de tweede plaats zijn verdiende genade. Dat is het tweede deel van het antwoord. En in de derde plaats zijn gekochte kinderen. Vraag en antwoord 34. De grootheid van Christus, zijn eeuwige zoonschap, zijn verdiende genade en zijn gekochte kinderen. We zijn bezig met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zijn bij dat tweede stuk, jongens en meisjes, wat gaat over de tweede persoon, de Heere Jezus. En we hebben al een paar namen van hem gehoord. De naam Jezus, de naam Christus. En nu komen er vanavond nog twee namen. Twee dierbare, betekenisvolle namen. Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zonen Gods is. Het gaat over Gods enig geboren Zoon, maar er zijn ook kinderen van God. En de vraag is, hoe zit dat nu? Hoe kan dat nu? Gods enig geboren Zoon, en toch spreken we over Gods kinderen. Wat een schare zal zijn die niemand tellen kan. Wordt het verschil uitgelegd, het grote verschil, daarom dat Christus alleen, dat geldt van hem alleen, dat geldt niet van Gods kinderen. Hij is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Laten we daar eens even kort over nadenken. Hij is de eeuwige Zoon. Bij vader en zoon, dan denken wij aan leeftijdsverschil. Dat is in het natuurlijke altijd zo. Daar zit een generatie tussen. Maar in God is geen tijd. Gods zoon is geen zoon geworden. Alsof er ook een tijd is geweest dat dat niet zo was. Er is sprake van een eeuwige generatie. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. U kent die geloofsbelijdenis van Athanasius wel. Artikel na artikel legt hij dat uit. Wat een diepte. Niet te doorgronden. Ambrosius die schrijft daarbij: alle verstand schiet hierbij tekort. En niet alleen mijn mond, maar ook die van alle engelen verstommen daarvoor. Daarom houd de mond. Want het betaamt ons niet de hemelse verborgenheden te onderzoeken. Ons is geoorloofd te weten dat de Zoon geboren is. Maar te doorgronden hoe hij geboren is, betaamt ons niet te weten. De Heere geve dat we het zo mogen leren aanbidden. De eeuwige Zoon en ook de natuurlijke Zoon, zegt het antwoord. Dat betekent hij heeft de natuur van God. Nee, ik zeg het eigenlijk nog niet goed, kinderen. Hij heeft niet alleen de natuur van God, maar hij is God. Wie hangt er aan het kruis op Golgotha? God. Wie wordt er begraven? Wie is daar door het land gegaan? Wie is er opgestaan? O gemeente, het is onbegrijpelijk. Maar de Heere zelf, ja de Zoon van God, hij is de eeuwige, hij is de natuurlijke Zoon van God. O, hij had een menselijke natuur. En die menselijke natuur, die is gestorven. En die is begraven. Maar hij was als God ook door het land doorgaande. En hij verborg die Godheid achter zijn menselijke natuur. Zo wordt het ons in Gods woord verklaard. Ja, Jesaja mag spreken over hem als de Vader der eeuwigheid. En dan heeft hij het over de Zoon. En Micha spreekt over hem als wiens uitgangen zijn van oud. De Zoon van God. De eeuwige natuurlijke. Gemeente, dat was voor het Sanhedrin reden om hem doodschuldig te verklaren. Maar hij zegt erbij, als hem dat gevraagd wordt, als Caiaphas dat vraagt, dat er een moment zal komen dat iedereen het zal moeten erkennen dat de Heer Jezus de Zoon van God is. De eeuwige en de natuurlijke. Hebt u het al leren erkennen? En jij? De Heere vraagt het vanavond aan jou. Maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? Petrus zegt door genade. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Gemeente, er wordt veel over Jezus gesproken. Er wordt veel over Christus gesproken als mens. Dat hij zo nabij is. En me troosten kan en helpen kan. En dat is allemaal waar. Dat is ten volle waar. Maar hij is ook God. Twee naturen in één persoon. Voor ons onbegrijpelijk. En voor het natuurlijke een aanstoot. O, wat heeft dat vijandschap opgeroepen bij het Sanhedrin. Hij is God. Waarom riep dat zoveel vijandschap op? Hebt u het al ontdekt in uw eigen hart? Als hij God is, dan betekent het dat ik voor hem buigen moet. Dat ik naar hem luisteren moet. Dat ik mijn leven moet leren overgeven aan zijn goddelijke wil. Ik heb hem niet tot mijn beschikking. Ik kan geen aanspraak op hem maken zoals ik denk hoe het moet en wanneer het moet. Hij is God. Hij is vrijmachtig. Wat moesten die twee zussen in Bethanië dat leren, toen hun broer zo ziek werd? Waarom kwam hij toch niet? Waarom niet? omdat hij God is. En opdat Gods heerlijkheid geopenbaard zou worden. Daarom bleef hij nog 2 dagen weg. Hij doet dingen die wij niet begrijpen. Gods zoon werkt in de eerste plaats op de eer van God aan. En het ware geloof mag hem zo leren kennen. En mag zich zo aan hem overgeven. O, wat een wonder. En die waar gelovige, die is hier aan het woord. Want zondag 13 volgt ook op zondag 7. Hebben wij zo Christus mogen leren kennen in die goddelijke eigenschappen. Hij heeft Gods heerlijkheid geopenbaard. Dat doet hij door woord en geest. Dat deed hij in de wondertekenen. En zijn discipelen geloofden in hem. Wie zijn die discipelen? Daarop gaan we letten in onze tweede gedachte. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Zijn verdiende genade. Er is in dit antwoord de scheiding tussen Gods eeuwige natuurlijke zoon enerzijds en Gods gekochte kinderen anderzijds. Want zij zijn geen eeuwige natuurlijke zonen en dochters van God. Nee, door genade worden zij Gods kinderen. En worden ze ook Gods beeld gelijkvormig gemaakt. Maar ze blijven wel mensen. En het blijft altijd hier op aarde zo ten dele. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Gemeente, hier is een gelovige aan het woord die in het geloof ook spreken mag. Wij, Gods kinderen, toch. Daar klinkt het wonder in door, van nature niet. Nee, wij worden niet geboren als schaapjes van de goede herder. We worden door onze doop geen kinderen van God en Christus ingelijfd. Nee. Toch, Gods kinderen, gemeente, er is een wonder gebeurd bij deze vraagsteller. Heb je wel eens geleerd dat je geen kind van God bent? Gemeente, als de Heer in je leven gaat werken, dan ga je daar iets van beleven. Een voorbeeld, die verloren zoon in dat vergelegen land. Waar kwam hij achter? Hij kwam erachter dat hij gebrek leed. Hij ging het huis van zijn vader, ja, hij ging de vader missen. En hij nam zich voor om terug te gaan en te zeggen, ik ben het niet waard om uw zoon genaamd te worden. Gemeente, zijn wij wel eens op die plaats mogen komen? Heb je daar wel eens iets van gezien en beleefd? En wat geeft dat toch een verdriet in het hart? Ver bij God vandaan gegaan. Eigen schuld, mijn weg, mijn keuze. En hoe moet het nou weer goed komen? Ik ben het niet waard. Maak mij als één van uw huurlingen. O gemeente, kennen we die vragen. Alles doorgebracht. De erfenis verspeeld. Hoe moet het? Met zo'n kind, nee, niet een kind van God. Maar een kind des torens. Die in het rijk van God niet komen kan. Hoe moet dat? Hoe kan dat? Hoe kunnen zij toch Gods kinderen zijn. Gemeente, proeft u iets van het wonder in deze vraag en in dit antwoord? Dan gaat het antwoord zomaar in een enkele zin zo'n diepte verklaren. Maar wij zijn om zijnentwil. Namelijk die eeuwige natuurlijke Zoon van God. Wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Daar spreekt Efeze 1 van. U ziet het ook staan bij de verwijsteksten. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Wat is nou de diepe grondslag waarom er kinderen Gods zijn? Waarom? Verordinering. Goddelijk welbehagen. In zichzelf. O gemeente, dat welbehagen. U hebt er vanmorgen van uw geliefde herder en leraar over gehoord. Van dat welbehagen. Wat is dat toch een wonder. Anders zaten we hier niet. Stonden we hier niet. Was de prediking te vergeefs. Maar God heeft hem welbehagen. Is in zichzelf bewogen geweest. En daarom wordt er nog gepredikt. Daarom worden er nog kinderen Gods. Om zijnentwil uit genade aangenomen tot zijn kinderen. Gemeente, die grond van die aanneming ligt dus in Christus en in zijn genade. Zo worden kinderen des torens. Kinderen van God. En zo horen we hem spreken. In Hebreeën 2. We hebben het samen gelezen. Hoe daar die zoon. Die eeuwige. Natuurlijke zoon van de vader. Tot zijn vader zegt. Hebreeën 2 vers 13. Zie daar ik. En de kinderen. Die mij God. Gegeven heeft. Daar spreekt de verhoogde middelaar die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En hij zegt, Vader, hier zijn ze. Hier zijn ze, die kinderen. Van eeuwigheid verkoren. Ik heb ze gekocht. Ik heb voor hen de prijs betaald. Ze zijn goden gekocht met zijn bloed. O gemeente, wat een diepte. Wat een wonder. En wat heeft die zoon daar ontzaglijk veel voor gedaan. Ook dat is ons gelezen in vers 10 en in vers 11 van Hebreeën 2. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende. De overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Hij is voor hen naar de aarde gegaan. Hij heeft willen lijden, willen sterven. Ja, zegt vers 9, hij heeft voor hen de dood gesmaakt. Wat een uitdrukking. Hij heeft voor die kinderen, hè? Nee, niet die lieve kinderen. Niet die goedbedoelende kinderen. Niet die bekeerde kinderen. Niet die gelovige kinderen. Maar die kinderen des torens. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Daarvoor wilde hij nu komen en wilde hij de dood gaan smaken. Welke dood? De drievoudige dood. Die u, jij en ik met onze zonden hebben verdiend. Hij wilde die dood gaan smaken. Overdenken het weer zo in deze periode. U hebt erover gehoord, ook vanmiddag in de leesdienst. U hoort het ook in het toeleven naar de Goede Vrijdag. Hij heeft die ontzaglijke, geestelijke dood gesmaakt. Van zijn vader verlaten. Hij heeft de eeuwige dood gesmaakt. Door in de helse angsten, smarten, verschrikking, helse kwelling te komen. Zonder zonde. Hij heeft het gesmaakt. Hij heeft het gevoeld. Met alles wat in hem was. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. Hij heeft de tijdelijke dood gesmaakt. En het hoofd buigende gaf de geest. Kunt u begrijpen? Dat dat zijnentwil uit ons antwoord een ontzaglijke diepte is. Om zijnentwil. Hij is die leidsman die voor die kinderen des torens de dood wilde smaken. En zo zwaar, zo diep wilde lijden. Zo zijn er kinderen aangenomen tot kinderen van God. Aangenomen kinderen. Misschien ken je wel een aangenomen kind. Een geadopteerd kind. Misschien ben je het zelf wel. Het is een voorrecht als je als kind je ouders mag hebben. Misschien is het wel heel pijnlijk wat er nu gezegd wordt. Misschien moet je wel een van je ouders missen. Of ouders die kinderen moeten missen. Maar als je nu door welke reden ook en om welke reden ook als aangenomen kind in een gezin mag zijn opgenomen. Of misschien wel als pleegkind. Ach, wat krijg je dan toch veel, hè? Dan deel je in de zorg en in de liefde van ouders die de Heer in zijn voorzienigheid, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13, zijn voorzienigheid en regering over alle dingen die hij jou heeft willen geven. Je deelt in hun aandacht, je deelt in hun liefde, je krijgt van hen te eten, je krijgt van hen drinken, je deelt ook in hun regels, ja, want dat is nuttig. In begrenzingen, in straffen als het nodig is. En dan nu, vanavond, over aangenomen kinderen van God. Die delen in goddelijke zorg, in goddelijke liefde, ook in goddelijke kastijdingen. Want dat is tot hun nut. En nu is er toch een groot verschil. Want een aangenomen kind mag ontzettend veel ontvangen, maar krijgt niet het bloed van de ouders die nu voor hem of haar zorgen. Maar dat is geestelijk wel zo. Aangenomen kinderen van God, die worden Christus ingelijfd. Ingelijfd. Ingelichaamd. Zoals kinderen met een navelstreng aan moeder verbonden waren. Maar een heel flauw beeld. Maar zo worden Gods kinderen Christus ingelijfd. Ja, wat zegt het formulier van de heilige doop? Ons in de gemeenschap zijns doods. En zijn er wederopstanding inlijvende. Christus ingelijfd, daarom kinderen Gods. En hem ingelijfd te zijn, dat betekent dat het leven van Christus hun leven wordt. Wat is dat dan voor leven? Nou, dat zegt dat formulier van de heilige doop zo mooi. De gemeenschap zijns doods. En de gemeenschap zijn er wederopstanding. Romeinen 6 zegt het ook. Eén plant met hem in de gelijkmaking van zijn dood. Om het ook te zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Gemeente, waarom komt dit zo aan de orde? Wel, daar zijn nu die kinderen aan te herkennen. Die kinderen Gods die aangenomen zijn, die worden Christus ingelijfd, want het gaat om zijnentwil. En die leren dus sterven en opstaan. Kennen we dat kinderleven? Gemeente, dat is zo belangrijk. Anders dan mis je alles. Dan mis je de enige troost in leven en in sterven. En vanuit God gezien ben je een kind van hem vanaf het uur van de wedergeboorte. Dat weten ze niet direct, nee. Maar vanuit God gezien hebben ze alles. Toen jij bent geboren in een gezin, wist je ook niet bewust wie je vader en je moeder waren. En in welk huis je woonde. En welke taal jullie spraken. En hoeveel geld er op je bankrekening stond. Nee, nee, dat wist je allemaal nog niet. Dat mag je later leren. Dat heeft zijn tijd nodig. Er is licht en onderwijs voor nodig. Gemeente, zo zijn ook bij die kinderen van God. Vanuit God gezien hebben ze in Christus alles. Maar vanuit dat kind gezien moeten ze zoveel leren. Hebben ze zoveel onderwijs nodig. Gemeente, nou de vraag. Kun je weten een kind van God te zijn? En hoe kun je dat dan weten? Oh, wat kan er in het geestelijke leven veel getopt worden. Als de Heer in je leven komt, we noemden er net al even iets van, bij die verloren zoon. Je komt tot jezelf. Je leert je dwaze keus en je zondige keus zo kennen. Je leert je onwaardigheid beleven. Maar je leert ook hongeren en dorsten. Ja, je gaat treuren over je zonde. En als er dan in de prediking over die kenmerken gesproken wordt, waar Christus zelf over spreekt, want die zijn er in Matthäus 5. Oh ja, dan kan het hart wel eens warm worden. Ze hebben smaak in dat woord. Ze verlangen naar de kerk en ze willen onderwezen worden. En ze kunnen het niet laten om hun knieën te buigen. Hun hart kan warm worden, ja. Hun hart kan zelfs warm worden als er gesproken wordt over Gods genade in Christus. En als er gesproken wordt over die enige leidsman tot de zaligheid. Ja, zaligheid, dat heb ik nodig. Een zaligmaker heb ik nodig. Maar dan komen ze thuis en dan denken ze, ja, was het al waar? Dan gaan we nog die kenmerken maar eens overdenken. En dan ga ik die preek nog maar eens naluisteren. En dan ga ik nog maar eens kijken hoe ver ik mee kan. Maar dan is de smaak er misschien helemaal uit. En dan slaat de verwarring toe. En dan zeg je, ik kan het niet meer doen met de vorige keer. Nee, inderdaad. Waarom? Wat moeten die kinderen leren? Nou, dit. Om zijnentwil uit genade. Dat moeten we leren. U moet opwassen, u moet opgroeien in de kennis en in de genade van die oudste broeder. Dat geldt van al die kinderen van God, het gaat om hem. Kennis en genade van hem moet meer worden. En dat betekent dat mijn kennis en mijn waardigheid eraan moet. Dat is nou dat stervende leven. Om alles te leren verliezen. Buiten hem. Die kleintjes, ja die lammetjes. Zoals ze wel eens worden genoemd. Oh, wat kunnen ze bemoedigd worden onder de prediking. Maar niet om een lammetje te blijven. Een baby kan toch geen baby blijven. Een groei is nodig. En wat is dat dan voor groei? Hij moet wassen. Ik minder worden. Ik. Dat is mijn ik. Dat is mijn oude bestaan. Dat moet minder worden. Dat moet sterven. Daar moet de kracht uit. Daar moet de verdienstelijkheid uit weggenomen worden. Gemeente, die kinderen moeten leren niet te rusten op kenmerken, op gevoeligheden, maar om zijnentwil. Uit genade. Hoe wordt dat geleerd? Op rechtsgronden, gemeente. Dat wordt geleerd waar u in dat goddelijke recht leert wie u bent. Voor God. O, hebt u nog bestaan voor hem? Kunt u nog iets aanbrengen voor hem? Als de Heere zijn rechtbank opricht in het geweten. Als de Heere zo laat weten dat hij rechtvaardig is en dat hij volkomen betaling eist. Wat heeft u dan nog aan te brengen? Kunt u het dan nog doen met die bemoediging? Kunt u het dan nog doen met die verruiming? Kunt u het dan nog doen met die tranen die toen, ja, die waren werkelijk zoet. Ze waren bitter vanwege de zonde en ze waren toch zoet, want ze hadden een richting. Maar kan ik ermee betalen? Kunnen toch geen zaligmakertjes zijn? Wees eens eerlijk. Hoe kunnen we daarmee voldoen aan dat recht? Kunt u daarmee één zonde wegdoen uit uw bestaan? Kunt u daarmee een enkele aanspraak maken op de erfenis? Nee toch? Niet om mijnentwil, maar om zijnentwil. Niet om iets in mij, maar enkel uit genade. Niets uit mij. Gemeente, wat een heilzame les. Pijnlijk voor het vlees. Ja, want ik wil zo graag bemoedigd en verruimd worden. Ik wil het zo graag aangenaam hebben. En dat geeft de Heere ook op zijn tijd en op zijn manier. Maar als het nou gaat om die grond om een kind van God te zijn. Want daar hebben we het over vanavond. Dan moeten we leren alleen om zijnentwil. Dat had Kuipinga geleerd, u weet dat wel, hè. Die zei het tegen dominee de Kok in Ulrum. Als ik nog één nagelschrap tot mijn zaligheid toe moet doen, dan is het voor eeuwig verloren. Een nagelschrap. Nou, dat is niks. Als ik er nog iets aan zou moeten toedoen. Het is verloren. Kom, gemeente. Wat een zegen als u vanavond overal doorheen mag zakken. Als u niets meer overhoudt in uzelf. O, wat gaat hij dan schitteren. Wat ging hij schitteren voor die moordenaar aan het kruis. Hij hing in hetzelfde oordeel. Ja, een verdiend oordeel. Als een strafwaardige en als een onwaardige als het gaat om dat koninkrijk en om die koning. Hij hield niets over. O, wat een gezegende les. Om zo te bedelen, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gemeente, dan word je niet beschaamd. Nee, echt niet. Die arme, die nietshebbende bedelaars, die arme zondaren, die worden met goederen vervuld. Echt. O, die mogen er op Gods tijd iets van leren, hoe er een andere zoon is, die volkomen heeft genoeg gedaan, die alles heeft gedaan. Nee, niet veel, wat je zelf nog een beetje aan moet vullen, maar die alles heeft gedaan voor een volkomen. Komen zondaar om zijnentwil uit genade. O gemeente, hebt u het al mogen leren? En wat moet Gods kerk het iedere keer weer leren? Om alles buiten hem schade en druk te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Het mijne, als het goed is, bid u dat vanavond. Niet om mijnentwil. Je mag het mijne maar verdwijnen. Want dat kan in dat goddelijke recht nooit meebetalen. Maar leer me toch wie Christus is. O, openbaar hem toch aan het zielsoog. Och, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Dat heil wat uit u is, o Heere. En wat u in uw Zoon openbaart. We gaan naar onze derde gedachte. Maar we gaan eerst samen zingen. Uit Psalm 135. Wat ook zingt van dat eigendom. Wat God zich heeft geschikt. God is goed, looft hem tezaam. Met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam. Want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verkwikt. En ook het 12e, 2 en 12 van 135. Grootheid van Christus, onze derde gedachte, zijn gekochte kinderen. We gaan naar vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gemeente, wat een prachtig antwoord. U hoort zondag 1 helemaal terugkomen. Die enige troost in leven en in sterven. Woorden en zinsdelen, ze komen letterlijk uit antwoord 1. Die enige troost. Gemeente, dat is toch zo, of niet? Ben je er al achter? Dat dit echt de enige troost is. Het eigendom van God in Christus. O Hij die met zijn dierbaar bloed voor alle zonden volkomen betaald heeft. Wat een prachtig antwoord, ook zo in het toeleven naar de Goede Vrijdag toe. En dan dat onze, hè? Die bezittelijke voornaamwoorden, daar komt het zo op aan. Hè? Om dat nou te mogen weten. Hij is de Heer. Oh, er zitten er misschien vanavond wel. die het zo weten tot in het diepste van hun hart. Hij is Jezus. Hij is Christus. Hij is Gods enige geboren zoon. Maar die het niet durven zeggen. Mijn Heere. Wanneer mag je dat toch zeggen? Wanneer kun je dat nu zeggen? Door de oefeningen van het geloof. Wanneer kon Thomas het eigenlijk zeggen? Ik denk dat jullie die geschiedenis op school deze weken wel horen, kinderen. Wanneer kon Thomas nu zeggen, mijn Heer en mijn God? Wanneer? Toen de Heer Jezus kwam. Was die daarvoor nog nooit gekomen in het leven van Thomas? Jawel. Hij had Thomas opgezocht. En Thomas was door een waangeloof hartelijk aan hem verbonden. Maar nu kwam hij toch weer anders bij Thomas. Nu was Goede Vrijdag geweest. En nu was het Pasen geweest. Nu, ja daar hebt u het gemeente. Nu was er aan dat goddelijk recht door Christus genoeg gedaan. Nu was er betaald. Volkomen betaald. En Thomas die kon niet meedoen in die betaling. En de andere discipelen ook niet. Ze werden zelfs allemaal aan hem geërgerd. Aan die overste leidsman tot de zaligheid. Toen hij die zaligheid ging verdienen, toen werden ze geërgerd. En toen zijn ze gevlucht. En ze hebben hem allemaal verlaten. Maar oh, hij is de getrouwe. En hij zocht Thomas op. En hij liet de tekenen van die betaling, liet hij zien aan Thomas. En hij zei tegen Thomas, breng uw vinger hier. En zie mijn handen, kinderen, waar die littekenen zaten. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde, waar die speerstoot van de Romein geweest was. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. O, daar komt Christus en daar gaat hij leren. Thomas, hoe word je een kind van God? Dat is alleen om mijnentwil. Dat is alleen uit genade. En die genade is verdiend op Golgotha. Kijk maar naar de tekenen, Thomas. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. En toen mocht Thomas het belijden. Mijn Heere en mijn God. In een moeilijke weg voor vlees en bloed. Dat weten we uit het leven van de discipelen. Een weg waarin zo bleek dat hun goed geen nut doet. Ten dagen der verbogenheid. O, het moet er maar op aankomen. Als de Heere zo in je leven zijn recht gaat opbinden op het hart. En je het moet gaan leren, ik heb niets om te betalen. Ik heb geen koopgeld meer om u te behagen. O, dat is pijnlijk. Ja, maar in het verlies ligt de winst. Want wie zijn leven mag verliezen om zijnentwil, die zal het ook om zijnentwil behouden in hem. Mijn Heere en mijn God, daar mag het geloof mijnen. O gemeente, ziet u er naar uit. Kinderen, zie je daar naar uit. Dat is een goed verlangen hoor. Als je dat mag weten in deze week, waar jullie misschien ook wel weer de vieringen hebben samen. Bid maar stilletjes, Heere. Wilt u ook mijn verlosser wezen? Het is echt gebeurd bij een jongen die lang geleden leefde. In de bergen van Zwitserland. Een eenvoudige jongen van zo'n 12 jaar oud. Hij speelde op zijn fluit terwijl hij op de schapen paste. En toen kwam er een oudere man naar hem toe. In de ene versie van de geschiedenis wordt hij Hans genoemd, in de andere Peter. Dus dat weten we niet, laten we maar Hans noemen. En die oudere man die zei tegen Hans, dat spelen op die fluit, dat doet me denken aan David. En dat passen op die schapen. Wie is dat? Vroeg Hans. Hij kende David helemaal niet. Hij kende de Bijbel niet. En dat werd het begin van heel veel ontmoetingen. En die oude man die ging hem vertellen over de Bijbel. Over David die een herder was. Maar ook over David die een herder had. De Heere is mijn, daar heb je het. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Oh, wat ben je gelukkig als je dat door het geloof mag weten. En toen legde die oude man Hans iets uit om dat nooit meer te vergeten, hoe belangrijk dat is, dat de Heere jouw herder is. Hij zei, je hebt 5 vingers. En dat zinnetje, de Heere is mijn herder, dat zijn ook 5 woorden. De Heere is mijn herder. Onthouden, Hans. 5 vingers. Dat moet je leren in je leven. O Hans, die mocht veel gesprekken met deze man voeren. Hij mocht zelfs een Bijbel ontvangen, erin een lezen. En hij zocht die enige troost van dat mijn te mogen leren kennen. En toen werd het winter. Het ging sneeuwen. Hans moest een boodschap doen en werd getroffen door een lawine en stierf. Hij kwam om in die sneeuw. Ze moesten hem zoeken. En na heel veel zoekwerk vonden ze Hans. Overvallen door meters sneeuw. Vader zag hem liggen. O, vreselijk. Maar dan ziet hij hoe Hans met zijn linkerhand die rechter ringvinger omklemd houdt. Zo was Hans gestorven. De Heere is mijn herder. Kinderen, zult ook zoeken. Daar gaat het om. Dan kun je leven en dan kun je sterven. Mij zal niets ontbreken, zelfs niet in de schaduw van de dood. O, die herder, de Heere Jezus Christus, hij heeft alles gegeven om zijn kinderen te kopen, om ze tot zijn eigendom te maken. En dat ligt zo vast. O, wat spreekt dit antwoord over die vastheid. En over de kracht van dat bloed van Golgotha. Dat bloed des kruises. Gemeente, kijkt u maar eens mee hoe vast en hoe krachtig dat bloed is. Want het antwoord spreekt over lichaam en ziel. Dat is het eerste. Niet alleen het lichaam gekocht. Niet alleen de ziel gekocht. Maar lichaam en ziel. In de tweede plaats van al onze zonden. Allemaal. Zou je de 5 kunnen noemen van vandaag? Afgelopen week? Of zeg je van, het is een stroom van ongerechtigheden. Je mag het geloof belijden. Dat bloed reinigt van alle zonden. En in de derde plaats van alle heerschappij des duivels verlost. Gemeente, wat ligt er toch een kracht in dat verzoenende bloed van Golgotha. O, hij heeft het zo vrijwillig en zo volkomen willen geven. Voor een wederhorig kroost. Ja, ongehoorzame kinderen. Dat die straks door hem, door deze leidsman, tot de zaligheid geleid zouden mogen worden. O, hoe zalig is dat volk. Hoe zalig zijn zij die vanavond gaan hongeren en dorsten naar de toepassing van dat bloed. Die het weten wat God zegt. Alleen als ik het bloed zie, dan zal ik jullie voorbij gaan. Alleen achter het bloed van dat grote paaslam is er redding, is er behoud. O gemeente, wat ligt de zaak voor de kerk toch vast. En u zult, als het goed is, geen rust hebben, voordat u het ook weten mag. Dat hij niet alleen de Heer is, maar dat hij ook mijn Heer is. O, wat een wonder als hij zo die kinderen, die vluchtende kinderen, die ongehoorzame kinderen, die dwaze kinderen, die onoplettende kinderen, zoals een Thomas, opzoekt. Wat een wonder dat hij een Maria opzoekt. Eén woord, Maria. Rabboni, mijn meester. O gemeente, wat een wonder. Zie er toch naar uit. Zie toch die enige troost te leren kennen. In hem ligt de zaligheid. En hij schenkt het. Hij schenkt het nog. Hij schenkt het weg. Om zijnentwil. Uit genade. Hij verlost. Hij redt. Maar hij verlost van alle heerschappij des duivels. Zo zegt het antwoord. Ja, van die heersende macht van de duivel. Hij ontrukt zijn vaten. Hij maakt ze tot zijn eigendom. Nee, hij verlost ze niet van de kwellende macht van de duivel. Daar blijft u last van hebben. Daar blijft u last van houden, kerk des Heren. Die oude mens, die opstandige mens, die hoogmoedige mens, die ook zoveel wil van deze wereld, die vaak zo aan het stof vastzit. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Een kwellende macht, ja, die laat de Heere dan gevoelen, opdat je zou zien wie je bent en wie je blijft. Opdat je weer vanuit de nood zou leren roepen tot die enige helper, o koning, verlos, bewaar, verschoon. Maar het wonder is, keer op keer, en dat wordt een steeds groter wonder voor Gods kinderen, dat het nu vast ligt, niet in hun geloof, maar dat zijnend wil. Dat uit genade. Hij heeft ze verlost en hij zal ze verlossen. Ook u die zo gekweld wordt en zo benauwd wordt met de vrezen des doods. We hebben daarover gelezen in Hebreeën 2. En verlossen zou, vers 15, al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Wat een troostwoord voor armen, voor kleine, voor behoeftige kinderen. Deze leidsman zal hen leiden. Hij heeft ze gekocht en ze zijn zijn eigendom. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. O, ze liggen op zijn hart. Gemeente, de eer van God is verbonden aan de zaligheid van die kerk op aarde. En omdat die leidsman nu altijd bezig is bij die dingen bij God die te doen zijn, daarom is er verwachting. En daar is het hoofdstuk ook mee afgesloten. Een getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Hij is bezig. Wat een gedachte, hè? Kind van God. U die misschien wel zo gekweld wordt door de macht van Satan en van ongeloof. Hij is bezig om uw schuld en uw zonde te verzoenen. Hij bidt voor u. Hij waakt over u. O gemeente, hij legt uw zondige gebeden op het reukaltaar van zijn verdiensten. En hij houdt het zijn vader voor. En daarom is er verhoring om zijnentwil. uit genade. O, hij is de leidsman door dit leven. Uit dit leven. En ook tot het leven. Tot in der eeuwigheid. Gemeente, wat een troost. En deze kinderen, die zijn daarom ook zijn knechten. Want hij heeft ze tot zijn eigendom gemaakt. En als het goed is, leeft het in het hart van deze kinderen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Om nu in verbondenheid met die leidsman te leven, te handelen en te wandelen. Kom, ken je daar iets van? Is dat je begeerte als je een opleiding moet kiezen? Als je gaat solliciteren? Als je voor belangrijke keuzes staat in het leven? Misschien wel als het gaat om een relatie, een levenslange relatie. Als het gaat om je woonplaats, oh, er is zoveel. Is het dan je begeerte, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Mag ik uw weg weten? Mag ik ook uw stem horen? Wat een zegen als de Heer het bekend wil maken. Maar wat een dubbele zegen als je het ermee eens mag worden. En als je mag doen wat dat teen bidt. Heer, wijs mij toch uw wegen die gij wil dat ik zal gaan. Maar ook tot dezelfde maak genegen mij. En doe mij die verstaan. Als je zo tot zijn dienst bereid mag zijn. Als kind, maar ook als knecht. Oh, wat een goed plekje. De Heere schenken dat ook bij zijn kinderen. Hij heeft er zoveel werk aan om ze door zijn geest eens willen te maken. Om ze onderworpen te maken. Om ze te leren vragen naar zijn wil. Om ze te leren buigen onder die wil die altoos wijs, heilig en goed is. Echt waar. Om hem over te mogen houden. Ook als het pad loopt door de zee. Maar er zullen hen geen golven overstromen. Want hij leidt zijn volk als een kudde. Als door de hand van Mozes en Aaron. Wat een wonder als je zo zicht mag hebben. Op die grote wolk en die grote vuurkolom. Hij is de leidsman door de woestijn tot het beloofde land. De leidsman tot de zaligheid. Gemeente, van wie bent u het eigendom? Wie is je Heer? In wiens dienst ben je? Wiens wil je doen? Je bent het eigendom van God in Christus. Of je bent nog het eigendom van die verschrikkelijke andere vorst. Van die vorst der duisternis. En het loon op die dienst is verschrikkelijk. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Dan moet je zelf de dood smaken. De drievoudige dood. O gemeente, dat de schrik des Heren je mag bewegen tot het geloof. En weet je wat nou het troost is? Kinderen van God, die waren eerst kinderen des torens. En die vroegen ook naar God niet. En die zochten hem niet en die begeerden hem niet. Maar hij zocht hen op. En daarom kan de Heere de prediking ook van deze dag gebruiken. Om je tot jezelf te laten komen. Om je rechter om genade te gaan leren bedelen nu het nog de genadetijd is. Maar er is wel haast bij. Haast u. Spoed u om uw levenswil. U wordt nog een zaligmaker voorgesteld. Een volkomen zaligmaker. Voor volkomen zondaren. O, zoek het toch bij hem. Vlucht toch met je nood en met je schuld en met al je afdwalingen. Tot die gezegende fontein die nog geopend is. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want Hebreeën 2 heeft ook nog ter waarschuwing iets anders gezegd. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Zo grote zaligheid. Zo groot. Eigenlijk zegt de apostel, het is niet te zeggen hoe groot. die wordt u voorgesteld. Die is nog te verkrijgen om niet, om zijnentwil, uit genade. Hoe zult u dan ontvlieden, als die zaligheid ook door onze geliefde broeder zo vaak vanaf deze plaats u voorgesteld is, maar u hebt het veracht, u hebt het naast u neergelegd, u hebt de zaligheid hier op aarde gezocht en in je eigen godsdienst, o verschrikkelijk. Zoek toch de Heere, terwijl hij nog te vinden is. Roept hem aan. Ja, want wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Zo grote zaligheid. Ja, volk, u verstaat iets van die verwondering. Zo groot. Nee, niet te zeggen hoe groot. Zaligheid in en door de zaligmaker. Gods enig geboren zoon. Onze Heere. Hij is de Heere. Hij is de Heere van al de zijnen. En zo hij uw Heere is, buigt u voor hem neder. En zoek uw zaligheid alleen in hem. Hier wordt door het geloof wel eens iets geproefd van die zaligheid. Het zijn voorsmaakjes. Straks is er de eeuwige zaligheid. Hij heeft de zaligheid verdiend met een volkomen werk. Hij heeft voor hen de dood gesmaakt. Hij heeft de Satan overwonnen. En daarom is hun sterven een afsterven van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. En hij is de leidsman tot de zaligheid. Ja, hij is die leidsman van wie Openbaring 7 mag zeggen. De leidsman tot de levende fonteinen der wateren. O, wat zult u daar verzadigd worden met Gods beeld. Wat zult u daar zich eeuwig mogen verblijden in die zaligheid die uit God is. Al deze dingen zijn uit God. Ja, allemaal. Allemaal. Door God opgezocht, door God gekocht, door God verlost, door God thuisgebracht. O, hoe groot en hoe dierbaar is die zaligheid. Hij zal ze brengen tot die levende fonteinen der wateren. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En dan mag u eeuwig bewonderen. Het is enkel om zijnentwil. Uit genade. Amen. Heere, wilt u de naprediker zijn? Wilt u door uw geest het toepassen aan onze harten? O, zouden er kinderen des torens wederom geboren mogen worden tot een levende hoop. Ach, Heere, wil het werken. U werkt toch door de dwaasheid van de prediking heen. Mag zo ook de prediking van deze dag gebruikt worden tot ons ware nut, tot zaligheid van ons sterfelijke zielen. Heb dank voor wat u schonk. Verzoen al het zondig en al het tekort. Breid uw vleugel uit, Heere, over ons allen, ook in ons persoonlijke leven. Ook in de week die we zijn ingegaan, misschien zien we er wel erg tegenop. Misschien wacht er wel iets heel moeilijks. Of is er ziekte, is er rouw. O, wilt u troosten, wilt u hulp en kracht geven. Want welzalig toch hij of zij, die al zijn hulp en al zijn kracht alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Heere, wil zo voor de gemeente zorgen. Wilt u door woord en geest onderwijzen. Voor het eerst, maar ook meer en meer. Ja, mag er kennis zijn van hem. Deze leidsman tot de zaligheid. En breng met die begeerte ook de gemeente vrijdag samen rondom uw woord. We bidden het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu onze slotzang, Psalm 17, het vierde vers. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, vers 4. Gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.